PANL Delta Lima Oscar in Veldhoven. Er is een eerste versie van de apparatuur gebouwd voor ARIS gebruik in het ISS. Die nieuwe mogelijkheden biedt. Dat is een combinatie van verschillende apparaten. Maar het belangrijkste is een nieuwe voeding die overal in het station goed te gebruiken is voor alle boordspanningen. En ook radioapparatuur die daar dus dan meteen mee gebruikt kan worden. En dat is het Interoperable Radio System, IORS. Nou, de eerste versie, de eerste exemplaar wat dus naar het ISS moet, staat nu klaar. En gaat binnen een week gelanceerd worden als alles mee zit. Namelijk met de volgende Dragon van SpaceX. En die staat gepland komende zaterdagochtend. Onze tijd, 5:50 zoiets, vanaf Florida dus, de lancering met een SpaceX Falcon 9. En die kan dus dan naar het ISS worden gebracht en geïnstalleerd worden, hoewel Amsat nog bezig is samen met NASA om alle papierwerk nog af te ronden. Als dat niet op tijd lukt, dan wordt het ding wel naar boven gestuurd, maar kan hier nog niet ingeschakeld worden, want eerst moeten alle certificeringen rond zijn, maar goed, daar wordt hard aan gewerkt. Het papierwerk is veel meer werk dan het bouwen van een apparaat, zo gaat dat. Er zijn twee flight units, twee exemplaren die dus naar het ISS moeten. Zodat ze op verschillende plaatsen kunnen worden gemonteerd. En de volgende versie, die tweede dus, die wordt op dit moment gebouwd in Florida en in Californië. En daarnaast moeten ze nog in totaal 10 units bouwen vanwege allerlei andere toepassingen. Als backup en als test en als training ding en dat soort zaken. Dus ze moeten er altijd veel meer bouwen dan het exemplaar wat echt de ruimte ingaat. Maar zo gaat dat altijd. Dus dat zit eraan te komen. En dan mogen we binnenkort eens wat nieuwe mogelijkheden verwachten in het ISS rond ARIS-verbindingen. En met een betere zender met groot vermogen enzovoort. Dus dat belooft wat. De oude Fuji Oscar 29, ja, die heeft behoorlijke problemen. Die moet elke keer heel voorzichtig behandeld worden en alleen door het commandostation in Japan ingeschakeld worden tijdens bepaalde omlopen. En ze hebben dus een beperkt schema opgesteld voor een aantal uren per dag of ja, niet eens elke dag. Een paar keer per week wordt hij dus een aantal uren in bedrijf gesteld. Bijvoorbeeld morgen 2 maart is de verbinding of is de spul ingeschakeld tussen 5:45 en 15:55 onze tijd. En dan mag je dus tijdens een paar passages verwachten dat hij beschikbaar is voor gebruik. Maar op andere dagen is het weer anders. We hebben dus meer dagen gepland. De 7e, de 8e, de 14e enzovoort. Dus het is niet eens elke dag. Maar er zijn dus regelmatig mogelijkheden om Oscar 29 weer te gebruiken. Maar het moet heel voorzichtig gebeuren. En als er iets misgaat, als de spanning zakt onder een bepaalde drempel, dan schakelt hij gewoon vanzelf weer uit. Dan wordt het toch blijkbaar te zwaar voor de batterij. Af en toe kan de satelliet ook even op andere tijdstippen ingeschakeld zijn, maar dat is dan alleen om de telemetrie even te kunnen bekijken, zodat ze weten wat er aan boord van de satelliet gebeurt. Er zijn weer plannen voor meerdere CubeSats natuurlijk in allerlei universiteiten en zo. En er zit er ook weer eentje aan te komen in Georgia Institute of Technology. GT1 wordt dat dan. Een educatief exemplaar voor wat mogelijkheden voor die universiteit om studenten zo'n satelliet te laten ontwikkelen en bouwen. In dit geval moet het ook moet die satelliet uitgerust worden met antennes en zonnepanelen die uitgeklapt kunnen worden. En meer van dat soort zaken. Hij moet ook een robotachtig systeem aan boord krijgen. En dan robot in de zin van een automatische QSO-machine. Zoals die vroeger ook in Radio Sputnik 12 en 13 zat. Daar kon je dus vroeger zo'n CW-verbinding maken met de satelliet. En dan gaf hij zelf antwoord. En dan gaf hij een rapport en een QSO-nummer. En dan wist je dat je verbinding had gemaakt met de satelliet. Automatisch allemaal. Nou, zoiets willen ze nu ook gaan maken in deze satelliet. Maar dan natuurlijk met iets andere spullen. Met digitale communicatie. Ook moet er een standaard digipeater in komen. En ze moeten met 9600 baud FSK gaan werken op 70 centimeter. Op 437175. Lancering te verwachten vanuit het ISS in oktober dit jaar. Als het allemaal goed gaat. Biosphere 2, misschien dat mensen zich nog kunnen herinneren, een experiment in Arizona waar een aantal proefpersonen in een afgesloten wereldje geprobeerd hebben de biosfeer na te bootsen en dan zo lang mogelijk te overleven. Is niet helemaal goed gegaan toen, maar toch interessante experimenten. Nou, dat gebeuren bestaat nog steeds en daar worden allerlei educatieve activiteiten ontplooit natuurlijk. En er wordt ook regelmatig een space camp gehouden. En dat gaat ook binnenkort weer gebeuren. En om dat nou leuk te begeleiden, hebben ze ook het plan om daar een amateur radiosatellietgrondstation in te richten. Met de nodige spullen, antennes en zo. Zodat daar ook verbindingen met satellieten kunnen worden gemaakt. Amateur satellieten dus. En dat kamp dat wordt gehouden 3 tot en met 8 augustus dit jaar in Arizona. Dus dan zal daar de nodige activiteit worden ontplooid op amateurfrequenties en dus met amateursatellieten. Ja, er wordt nog eens opgewezen dat Oscar 100 intussen een nieuw gebruiksschema heeft. Of een nieuw gebruiksindeling eigenlijk. Dus het smalbandrelais is nou zo'n 500 kHz breed. En heeft 3 bakens. Eentje bovenin, eentje onderin en eentje in het midden. Er is veel meer ruimte voor mixed modus en voor SSB. Want dat is toch de meest populaire mode. Er kunnen ook andere dingen worden gedaan natuurlijk. Er wordt ook veel gewerkt met allerlei digitale modus. Verschillende dingen worden uitgeprobeerd. Ook digitale spraak met FreeDV bijvoorbeeld. Regelmatig te horen. Maar wat je ook uitvreet, de bandbreedte mag niet groter zijn dan 2,7 kHz. En geen breedbandzaken dus, want daar is het andere relais voor bedoeld. Voor brede modus zoals video en zo. Dus, het ja, dat is allemaal net zo'n beetje 1 jaar nadat de satelliet in gebruik is genomen. En nou hebben ze dus ineens veel meer mogelijkheden kunnen bieden door een veel grotere bandbreedte beschikbaar te maken. Aresverbindingen, ja, er is er eentje gepland op 3 maart, maar dat is rechtstreeks met de VS. Dus daar hebben we niks aan hier in Europa. En verder zijn er allerlei lokale activiteiten daar. En dan voor wie het interesseert, Amsterdam Zuid-Afrika houdt dus een Space Symposium op 11 juli. En daar wordt dus alles voor voorbereid. Er zullen ook lezingen worden gehouden over Amerikaanse CubeSats door een lid van Amsat NA die daar wat gaat presenteren over Fox in a Box. Dus een Raspberry Pi met een J-Pole antenne voor automatische ontvangst van telemetrie van CubeSats, van Fox satellieten dan, hè? Fox satellieten van Amsat NA. Maar goed, dat zal daar ook beschikbaar zijn. Andere zaken. Ja, in Frankrijk is een school van plan om wat aandacht te besteden aan ruimtevaart en satellieten en dat soort dingen. En daar hopen ze wat hulp bij te krijgen van radioamateurs. Want ze willen ook wat verbindingen kunnen maken. Vooral demonstratieverbindingen via Oscar 100. En dan hopen ze dus wat Frans sprekende stations tegen te kunnen komen. Die ze dan verbinding kunnen laten maken en laten demonstreren voor die studenten. Het was eigenlijk gepland op 2 maart, maar intussen blijkt dat de weersomstandigheden zo slecht zijn dat ze dat niet zullen gaan doen op die dag, maar dat wordt even uitgesteld. Dus mocht iemand zich geroepen voelen om daar toch nog aan mee te doen, dan kan dat nog en dan kun je nog aanmelden. Maar goed, dan moet je dus wel goed Frans spreken. Hi. Even kijken. FoxTelem, dat is de bekende telemetrie van Amsat NA. Telemetrie software voor de Fox-satellieten. En er is weer een updateje beschikbaar. Van versie 1.08 met weer wat foutjes gecorrigeerd en dat soort dingen. Zodat die ook weer goed werkt met HuskySat, de laatste satelliet die toegevoegd is aan dat programma. Ja, dan zitten we te wachten op de lancering van PSAT 3, de opvolger van PSAT 2, die dus al een tijdje boven hangt. PSAT 3 die moet midden maart worden gelanceerd, als het mee zit. En de satelliet is nu afgeleverd bij de instantie die hem gaat lanceren. Hij moet veel lijken op PSAT 2, hij heeft ook weer een mogelijkheden voor DTMF naar spraakomzetting en hij heeft een APRS mogelijkheid en zo en een SSTV camera. Er zal deze keer geen PSK 31 relay in zitten, dus van 10 meter naar 70 centimeter, maar de rest lijkt hij veel op PSAT 2. En ja, hij wordt dus in een vrij lage baan gebracht, 450 kilometer polaire baan. Dat betekent dat hij niet zo heel lang zal leven. Hij komt dus redelijk snel naar beneden. Na een jaartje is hij wel verdwenen, mogen we aannemen. Oscar 92, die wordt dus nog steeds zoals gebruikelijk op woensdagen in mode LV gezet. Alleen afgelopen woensdag ging er iets mis. Misschien door wat straling of kosmische deeltjes, weet ik veel. Hij had een probleempje waardoor hij zich automatisch weer terugschakelde naar mode UV. Dus helaas maar beperkt beschikbaar geweest in mode LV. Dus even niks aan te doen. HuskySat 1. Die werkt wel, maar die is dus nu helemaal bezig met de verschillende primaire doeleinden. Experimenten die dus door de universiteitsstudenten worden uitgevoerd. Dus ja, daar gebeuren allerlei dingen als de satelliet over de VS vliegt en binnen het bereik is van het grondstation. Dus dan worden er allerlei dingen in en uit geschakeld. Vermogen van de downlink wordt gewijzigd en noem maar op. Amsat NA die zegt, daar moeten we ons gewoon maar even niet mee bemoeien. Het is nu gewoon even niet voor ons interessant. Wel kunnen we natuurlijk telemetrie ontvangen en doorsturen naar die universiteit. Maar verder moeten we ze niet lastigvallen met vragen of andere dingen. Want het is nu echt de fase van het experimenteren wat zij willen doen. En ook moeten ze dus nog met een motortje gaan werken om de baan te kunnen veranderen enzovoort. Over een paar maanden zou dat allemaal klaar moeten zijn en dan wordt de satelliet overgedragen aan Amsat-NH. En dan wordt het dus een echte amateursatelliet. Daar wordt de relaisapparatuur ingeschakeld en kunnen amateurs hem gaan gebruiken. Maar dat is voorlopig nog even niet zo. Verder wordt er nog steeds gezocht naar de identificatie van een aantal CubeSats die onlangs gelanceerd zijn. Zoals Phoenix, Karman, Radsat U, Argus 2 en zo. Maar het blijft verwarrend. De baanparameters die beginnen misschien nu wel te stabiliseren, maar de satellieten zitten nog steeds vrij dicht bij elkaar. En een aantal satellieten die zenden niet, of maar heel weinig. Phoenix die was een tijd verdwenen en nu zendt hij af en toe heel klein beetje. Maar dat stelt niet zoveel voor. Karman doet het wel redelijk goed. Radsat U die doet het ook niet. Argus 2 die doet het ook maar beperkt. Nou ja, dus dat is allemaal lastig om ze te identificeren. Vooral ook omdat de passages nu zo'n beetje 's nachts zijn. Dus dan gaan de meeste mensen er niet naar kijken. Maar wel wordt gebruik gemaakt van de automatische waarnemingen van stations in het SatNOX-netwerk. En dat zijn natuurlijk stations die wat eenvoudiger zijn met rondstralerantennes en zo. Dus die zullen niet zo'n hele sterke signalen ontvangen. Maar toch wordt geprobeerd aan de hand van die automatische opgenomen signalen de satellieten te identificeren. Maar het kan nog wel even een paar maanden duren voor het helemaal rond is. Met Oscar 100 gaat het verder zijn gangetje. Geen gekke dingen aan de hand op dit moment. In Engeland heeft de Ofcom, zeg maar de Engelse tegenhanger van onze agentschap Telecom, een plan gepubliceerd om voor iedereen die in Engeland een zender bedrijft, om dat te eisen dat die kan aantonen dat die voldoet aan de begrenzing van elektromagnetische stralingniveaus. En dat geldt dus voor alle zenders die een vermogen van meer dan 10 watt EIRP hebben. Nou, dat zal voor de meeste zendamateurs wel het geval zijn, mogen we aannemen. Dus dat betekent dat ook zendamateurs straks moeten kunnen bewijzen, kunnen aantonen, misschien met berekeningen of nog liever metingen, dat ze dus met hun apparatuur en antennes geen straling veroorzaken die gevaarlijk zou kunnen zijn voor de gewone mensen in de omgeving, de burgers, zeg maar. En ook natuurlijk voor de amateur zelf, maar het gaat vooral dus om de omgeving, dat die niet lastig gevallen wordt, zeg maar, met een te sterke elektromagnetische straling. Dus te sterke velden. En daar willen ze dus echt iedereen aan gaan houden. En dat zou ingevoerd moeten worden. Althans het plan moet besproken worden. Het plan reacties erop moeten voor 15 mei binnen zijn. En daarna we zullen eens kijken wat er gebeurt, maar dan zou dat dus ingevoerd moeten kunnen worden. En hebben ze een lijstje van eisen waar dus alle zendamateurs aan moeten gaan voldoen. En dat komen ze dan misschien ook af en toe eens controleren of de amateur dat allemaal netjes geregeld heeft. Dus dat belooft wat. Ze gebruiken dan de internationale afgesproken veldsterkten die dan niet overschreden mogen worden. Nou ja, in Indonesië is een workshop gehouden om amateurs bekend te maken met amateursatellieten. Dan gaat het hun vooral natuurlijk om hun Indonesische Oscar 86. En daar hebben ze dus allerlei amateurs bij elkaar gehaald om dan een dagje eraan te werken. Dat ze snappen hoe dat werkt allemaal met die apparatuur en met de antennes en met tracking en alles. En ook hebben ze die een antenne laten bouwen. Een quadrifugulaire helix, een QFH-antenne. Die ze dan meteen konden gaan gebruiken in de praktijk en kijken of het allemaal zo werkt zoals ze gehoopt en verwacht hadden. Nou, op die manier willen ze dat dus verder stimuleren. Ook in Duitsland wordt er gewerkt aan een programma voor scholen. De DARC en AMSA-DL samen. De eerste actie hebben ze al gehouden op 28 februari in Bouwnatal. Bij de DARC en ja, dat is ook zo'n workshop idee om amateurs bekend te maken met vooral Oscar 100. Dus op die manier amateurs te stimuleren om te gaan spelen met apparatuur voor Oscar 100 en dat ook voor scholen beschikbaar te gaan maken, zodat dan leerlingen op school op zijn minst kunnen luisteren naar Oscar 100 en misschien onder begeleiding ook die satelliet kunnen gaan gebruiken. Nou, op die manier moet dat weer radioamateurisme en zeker ook amateursatellieten stimuleren. Nou, verder wat amateursatellieten betreft doen het allemaal zo'n beetje als gebruikelijk. AI-SAT 1 met packet, FalconSat 3 ook, Oscar 7 mode B, hoewel die af en toe omschakelt, omdat die te zwaar belast wordt in mode B. Oscar 92, meestal dus mode UV, af en toe LV op woensdag. Oscar 11 is sinds gisteren weer ingeschakeld voor een periode van 10 dagen. Oscar 29 zoals eerder beschreven met een beperkt schema. XW 2A en B en F die doen het nog steeds goed. A, B, D ook, ja. D en F. En dan Cas 4A en B doen het weer prima. Oscar 50 met de FM-relais. Allemaal goed beschikbaar. Oscar 86, 88 en 91 ook. Oscar 101 met een beperkt schema. Oscar 100 volledig operationeel. Ja, Oscar 84 af en toe. Ja, en verder Space Station even stil geweest. De packetapparatuur is kennelijk uitgeschakeld, APRS, dus misschien moeten ze nog eens een berichtje naar boven sturen. Naar de nu wat beperkte bemanning van 3 personen, om ze uit te leggen wat er aan gedaan kan worden. Ja, verder is er een leuke gebeurtenis geweest afgelopen week. Voor het eerst is er een koppeling geweest tussen twee commerciële satellieten. En dat gaat eigenlijk om een leuk project. Het gaat om in dit geval Intelsat 901. Een oude geostationaire satelliet van Intelsat voor communicatie, televisie en dat soort dingen. En die is al ruim 18 jaar operationeel geweest, maar ja, nu kwam hij aan het eind van zijn leven, omdat de brandstof op aan het raken was. Dus ja, dan houdt het op. Verder functioneerde de satelliet eigenlijk nog helemaal goed. En ja, dat is dan jammer dat hij dan toch buiten bedrijf moet worden gesteld en verhuisd moet worden naar de Kerkhofbaan, een paar honderd kilometer hoger, en uitgeschakeld moet worden omdat simpelweg de brandstof op is. Nou, daar willen ze nou eens iets aan gaan doen. En daarvoor is een nieuw project. En dat is de MEV, de Mission Extension Vehicle, die door Northrop Grumman is bedacht. En dat is een satelliet die dus naar een geostationaire satelliet kan worden gemanoeuvreerd. En dat is dus nu ook gebeurd met die Intelsat. En die MEV die pakt dan die geostationaire satelliet vast en zorgt dat hij toch weer netjes in zijn goede baan blijft zitten waar hij moet zitten. En dat hij in de goede stand wordt gehouden, zodat de antennes naar de aarde blijven gericht. En dan kan hij dus gewoon weer verder. En dat kan nog jarenlang volgehouden worden. zoveel als er maar brandstof zit in die MEV. Dus dit is de eerste keer dat ze dit nou uitgeprobeerd hebben. En afgelopen dinsdag is dus voor het eerst gelukt om die MEV dan te koppelen aan die Intelsat. En hij is nu bezig om naar de gewenste positie te sleuren bij 27,5 graden west. En dan kan die gewoon weer operationeel worden gemaakt. Het idee is dat dit dan nog 5 jaar volgehouden kan worden. En ja, daar betaalt Intelsat natuurlijk voor. En daarmee houden ze dus hun oude satelliet volledig operationeel. Want verder werkt die helemaal goed. Elektronisch is er niks mis. Nou, deze truc die... Die zal vaker toegepast gaan worden in de toekomst, want bij dat project hebben ze al nu al een tweede MEV gepland, die een andere Intelsat zal gaan servicen, zeg maar. Dat gaat later dit jaar gebeuren. Maar ze zijn ook nog verdere dingen van plan. Een MEV-methode kan nog vaker worden toegepast, maar ze zitten ook andere dingen te bedenken. Bijvoorbeeld een raketmodule met brandstof gewoon vastmaken aan een bestaande satelliet en dan weer wegvliegen naar de volgende satelliet enzovoort. Dat kan ook, maar ze kunnen ook eventueel een satelliet bijtanken als daar een mogelijkheid voor is aan die satelliet. Nou, de huidige oude satellieten zal dat niet kunnen, want die zijn daar niet voor ingericht. Maar in de toekomst is daar wel een plan voor. En ook kunnen satellieten gerepareerd worden. Als er iets kapot is, dan kan er gewoon een module vervangen worden. Maar ook dan moet die satelliet daar wel op voorbereid zijn. Nou, dat gaat waarschijnlijk gebeuren de komende jaren. Er zullen steeds meer satellieten naar geostationaire banen worden gestuurd. Die bijgetankt kunnen worden. En waarbij eventuele kapotte modules kunnen worden vervangen. Door een service satelliet, zeg maar, die er dan naartoe gestuurd wordt. En op die manier kunnen dus satellieten veel langer operationeel worden gehouden. De levensduur kan flink worden verlengd. En dat kan allemaal gebeuren met wat kleinere, flexibele satellieten die activiteiten uit kunnen voeren. Dus deze eerste MEV is maar een voorbeeld van wat er mogelijk is. Maar er kan veel meer gaan gebeuren op dit gebied. En ook niet alleen in geostationaire banen, ook lager kan er zoiets worden uitgevoerd. Met satellieten die dus andere satellieten gaan bijtanken en repareren. Op die manier wordt ook natuurlijk ruimtepuin minder. Satellieten worden echt operationeel gehouden gedurende langere tijd. En ze zouden ook aan het eind van die dan verlengde levensduur bewust naar beneden kunnen worden gehaald met weer zo'n service satelliet. Kortom, spannende nieuwe ontwikkelingen. Nou, verder in het ISS gaat alles een gangetje met de overgebleven bemanning, volop bezig met vooral medisch-biologische experimenten, maar ook andere zaken zoals plasmakristallen maken en zo. Nou, verder zijn ze zich aan het voorbereiden op de komst van die Dragon. Die moet op 9 maart dan aankoppelen als de lancering gelukt is op 7 maart. En dan kunnen ze weer uit gaan pakken en weer een heleboel experimenten uitvoeren. En daar zit dan dus ook die IORS van Ares bij. Die ze dan kunnen gaan installeren. Ja, verder is er een lancering gepland van een nieuwe raket, Rocket 3.0 van AstraSpace. Die had de afgelopen dagen, of eigenlijk al weken, al een paar keer gelanceerd moeten zijn, maar elke keer gaat het mis, want hij wordt gelanceerd vanaf Kodiak Island Spaceport in Alaska. En daar is het de laatste tijd heel erg slecht weer. En ook veel te sterke winden op grote hoogte en zo. Dus daarom moest het steeds uitgesteld worden. Nu is het weer uitgesteld naar morgenavond, 9:30 onze tijd. Maar het zou best kunnen dat het weer misgaat. En dat is dan de eerste keer dat die raket gelanceerd wordt en een paar satellieten in een baan om de aarde moet brengen. En een militaire satelliet en ook weer een paar kleine CubeSats voor wat experimenten. Maar daar zit voor ons niet echt iets interessants bij. Nou, een Cygnus die pas vertrokken is bij het ISS, die moet morgen vroeg naar beneden komen en verbranden in de atmosfeer. Als het allemaal mee zit. Nou, en verder komen er nog allerlei lanceringen binnenkort. Navigatiesatellieten enzovoorts. En ook weer natuurlijk een heleboel internetsatellieten van Starlink, van SpaceX en OneWeb satellieten. Het aantal satellieten in lage banen groeit zeer snel en het wordt daar heel druk. En je ziet ze ook steeds vaker overkomen, want ze zijn best helder. Variërend van 2 tot magnitude 2 tot magnitude 6, gemiddeld een beetje 4. Nou, dat is met het blote oog meestal wel goed te zien. Dus, spannend. Nou, verder. Bemande lanceringen komen iets later. Er moet eerst een bemanning naar boven worden gestuurd met een Soyuz. Dat is pas in april. En dan komt iets later in april de huidige bemanning die nog boven zit naar beneden. En dan is het wachten op de eerste commerciële vlucht naar het ISS met een bemanning. En dat zou dan moeten worden de SpaceX Crew Dragon met 2 Amerikaanse astronauten. En dat zou in mei moeten kunnen lukken als het allemaal mee zit. Nou, verder geen al te spannende gebeurtenissen meer. Dus dit was het zo eventjes.